Goed, lieve mensen. Er zijn nog een aantal die hebben nog geen innerlijke beslissing genomen. Of ze hier weer komen zitten. Of dat ze naar buiten gaan. Die zitten in het vagevuur, om zo te zeggen. Ik ben al verhuisd en ik kom regelmatig langs een boerderij waar met grote letters op staat het vagevuur. En dan denk ik altijd, wat zou die mensen die daar wonen nou bewogen hebben om dat huis het vagevuur te noemen. Wat nog leuker is, vind ik, is, wat heeft niks met het onderwerp te maken, in Maastricht heb je bij het Vrijthof, dat u allemaal kent van André Rieu, twee enorme kerken staan. Welke van de twee? Allebei. De ene is natuurlijk de Sint Servatius. En die andere ben ik de naam vergeten. Maar die ene is katholiek en de andere is protestant. Ze zijn pal naast elkaar. En er loopt een klein straatje tussendoor. En dat heet het Vadersuur. En nu kan iedereen raden welke van die twee kerken dus de hemel en welke de hel is. Daar moet je nou Limburger voor zijn om zoiets leuks te bedenken. Ik heb een schriftelijke vraag ontvangen van mevrouw Van der Bos. Hoe komt het toch dat mensen op hogere leeftijd nog twijfelen of Jezus echt voor hen is en niet kunnen leven vanuit de verwondering? Ja, je hebt twee soorten mensen in dit opzicht even ruwweg gesproken. Ik las dat toevallig, nou misschien zelfs al vandaag. Ik geloof het wel dat ik het vandaag toevallig las. Ik had een boek van iemand geleend en daar stond dat in. Je hebt twee soorten christenen in Nederland. Waar we het nou over hebben, dat zijn dan vooral gereformeerde christenen van allerlei maten en soorten. Dat zijn degenen voor wie het geloof in de eerste plaats veel meer een rationele aangelegenheid is. En voor anderen een veel meer een mystieke, gevoelsmatige aangelegenheid. De mensen voor wie het geloof vooral rationeel is, dat zijn de mensen die zeggen, het staat toch allemaal zo duidelijk in de belijdenisgeschriften, als je nou maar alles gelooft wat daarin staat. En dat doe ik niet zomaar geloof, maar echt van harte geloof. Als je daar je geestelijke handtekening onder kan zetten, nou, zo duidelijk is het. Dan hoor je de Heer Jezus toe, kijk maar naar zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Je hoeft het maar te geloven. De andere groep antwoordt daarop, ho ho, zo makkelijk gaat dat niet. Als je denkt dat het zo makkelijk gaat, dan zou wel eens tegen jou gezegd kunnen worden wat in Matthäus 7 vers 22 staat. Zijn er niet velen die gezegd hebben, Heere, Heere, met zes E's. En hij zal zeggen, ik heb u niet gekend. Met andere woorden, het zijn de mensen die met een gestolen Jezus naar de hel gaan. Als je dat je hele leven hebt gehoord, dat het niet zo makkelijk zal gaan, dat er wel een en ander moet gebeuren, hier op de eerste rij zit een zuster die ook zo is opgevoed, dan ben je heel erg benauwd om het je zomaar toe te eigenen. Ik heb wel eens gehoord hoe men zich een beroep riep op een woord uit de berijmde psalmen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wil zeggen, het kan wel in de Bijbel staan, maar je denkt nog niet dat je zomaar kan geloven wat er in de Bijbel staat. Dan moet toch de Heilige Geest aan te pas komen, dan moet er toch van binnen wat bij je veranderen. Met andere woorden, die eerste groep die meer rationeel is ingesteld, vindt haar zekerheid in de uitspraken van Gods woord. De andere groep vindt haar zekerheid in de innerlijke tekenen van het nieuwe leven. Als nou iemand van de eerste groep vraagt, waarom doet die tweede groep zo moeilijk? Waarom kunnen ze niet eenvoudig geloven wat er staat? Dan moeten ze wel weten dat de mensen van die tweede groep tegen de eerste groep zeggen, ja, je kunt dan wel allemaal zeggen, nou, ik geloof alles wat er staat, maar hoe weet je nou of het God is die dat door de Heilige Geest in jouw hart gewerkt heeft, of dat je dat zomaar hebt toegeëigend? Misschien ben je wel dat als die mensen waar het zaad wel in de akker viel, maar het had geen diepgang en even later verdorde het weer. Of het werd door andere zaken verstikt. Als je zo denkt, dan kan het heel moeilijk worden om te geloven, de zekerheid van het geloof te ontvangen. Nou, wie van die twee groepen heeft er gelijk? Dan zouden we eigenlijk natuurlijk best een aardig wedstrijdje van kunnen, of beter, nou een wedstrijdje, maar een soort enquête. Wie van die twee groepen heeft nou gelijk? Maar we gaan dat hier niet in de praktijk brengen. Ik zou positief kunnen zeggen, dan zou ik zeggen allebei. Ik ga het negatief zeggen, geen van beide. Geen van beide. Ze zijn allebei eenzijdig. Ik verbeeld mij, maar dat klinkt wel misschien een beetje eigenwijs, dat ik mensen ken van die eerste groep. Die het allemaal aangenomen hebben zoals in de Bijbel staat. Die alles geloven wat er in de geloofsbelijdenisse schriften staat. Ik herinner me dat ik ooit een student had. Ik zal niet zeggen van wat voor denominatie er was, want daar gaat het verder niet over. Maar hij was een heel kleine kerk groot geworden. En hij was de enige jonge man van die leeftijdscategorie die had jarenlang onderwijs gehad van een godsdienstonderwijzer. Helemaal alleen. En hij vertelde dat die man zijn uiterste best had gedaan. Die had hem de Heidelbergse catechismus bijgebracht en de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. En dat had hij allemaal braaf geleerd en tenslotte had hij belijdenis gedaan waarin hij vertelde dat hij dat alles geloofde. Toen zei ik, heeft die goede man, vroeg ik hem, heeft die goede man ooit wel eens naar je hartje gevraagd? Hij keek mij stom verbaasd aan. Hij wist niet waar ik het over had. In elk geval wist hij wel dat die goede man dat nog nooit gedaan had. Nou zeg ik niet dat die jongen niet bekeerd was, om niet dat woord te gebruiken, dat die jongen niet wedergeboren was, dat daar ik aan de Heere God over. Hij is het kenner van de harten. Maar het benauwt me wel een beetje. Jacobus schrijft, de duivelen geloven ook en ze sidderen. En hij bedoelt daar te zeggen, lees het maar na in Jacobus 2, je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als het een verstandsaangelegenheid is en je hart, je geweten komen daar niet bij, dan betekent het allemaal niks. In het Nederlands Dagblad, dat is maar tientallen jaren geleden, stond een keer een vraag van een van de bekende hoogleraren in de vrijgemaakte gereformeerde kerken. En de vraag luidde als volgt, zijn onze studenten bekeerd? Met andere woorden, die studenten die naar de kampen komen, die hebben allemaal belijdenis gedaan in de kerk enzovoort. En hebben allemaal een hart dat verlangt om theologie te gaan studeren. Maar zijn ze ook bekeerd? Dat was een schokkende vraag. Er waren heel veel reacties op. Het was bijna een onfatsoenlijke vraag om dat te stellen. Terwijl ik zou zeggen, dat is een hele normale vraag, toch? Of zeg het dan anders, hebben ze leven uit God? Zijn ze wedergeboren? Zou je dat niet mogen vragen? Goed, dus ik vind dat de eerste groep moet oppassen met waar ze mee bezig zijn. Met die tweede groep heb ik ook een appeltje te schillen. Want ik weet ook dat een heleboel mensen daar nooit naar het avondmaal gaan, uit gemakzucht. Want als ze wel naar het avondmaal gaan, krijgen ze meteen bezoek van de ouderlingen en van de dominee te vragen waarom ze naar het avondmaal zijn gegaan. En dan moeten ze een heel verhaal vertellen en dat verhaal wordt misschien wel afgekeurd, daar hebben ze helemaal geen zin in. Dat zijn de mensen die er lang bij neergelegd hebben, nou het zal wel niet voor mij zijn, jammer dan. Maar die trouw naar de kerk blijven komen. Dat klinkt misschien wat extreem, maar ze zijn er meer dan je denkt. En daar is ook een hele groep. Een hele groep. Ik ken zulke mensen persoonlijk. Die bij zichzelf zeggen, sprak God inderdaad maar tot mij. Mocht ik maar geloven dat het ook inderdaad voor mij is. Ik lees in de Bijbel en ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. En dat weet ik ook, daar ben ik ook van overtuigd. Maar of het ook van mij is, de Heer heeft me dat nog nooit persoonlijk gezegd. En die menen dat van harte. Ik zal nog sterker stellen, ik geloof dat die mensen wedergeboren zijn. In het algemeen gesproken geloof ik dat die mensen wedergeboren zijn, maar ze weten het zelf niet. Je hoort daar wel over met een gestolen Jezus naar de hel gaan. Ik geloof ook dat er mensen zijn die daar met een, hoe zou je dat nou zeggen, met een Jezus die ze zich nooit hebben durven toe-eigenen, naar de hemel zullen gaan. Omdat hun hart op de goede plek zat. Omdat het geloofde alles wat God in zijn woord geopenbaard had. Ze durfden alleen niet te zeggen, het is ook voor mij. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze door het onderwijs dat ze hun hele leven hadden gehoord, niet durfden te zeggen, het is ook voor mij. Maar dan was het wel voor hen. En hebben ze zelfs deel aan. Want uiteindelijk komt het er niet op aan of je een mooi bekeringsverhaal kunt vertellen. Uiteindelijk komt het erop aan of je de vruchten van het geloof bij iemand kunt zien. Aan de vruchten ken je de boom, niet aan het bekeringsverhaal. Ik heb wel eens mensen gedoopt Dan vroeg ik ze altijd eerst een getuigenis te geven en dan kwam er soms een heel mooi getuigenis en soms met alle respect een flut getuigenis. Dat kwam gewoon omdat die jongelui zenuwachtig waren en ze wisten niks fatsoenlijks uit te brengen. Opa, oma, papa, mama, iedereen zat erbij. En ze... Maar dan stak ik de microfoon nog eens onder hun neus en dan zei ik, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Nou, dan begonnen de oogjes vaak te glinsteren en dan kwam er zo'n mooi getuigenis. Zomaar vloeide de zomer uit. Alleen God kent werkelijk onze hart. Ik denk dus van die mensen die niet twijfelen, dat er daaronder zijn die voor eeuwig verloren gaan. En ik denk dat er onder de mensen die altijd twijfelen, er heel wat zijn die voor eeuwig behouden zijn. Is dat het antwoord op de vraag? Nee. Ik heb de vraag nog veel moeilijker gemaakt dan die al was. En dat is ook mijn taak. Aan de ene kant moet ik proberen moeilijke dingen makkelijk uit te leggen. Maar aan de andere kant, als dingen te makkelijk worden gemaakt, dan moet ik zeggen, ho, wacht even. Het zit wat ingewikkelder in elkaar. En nogmaals, wat heerlijk is het dan om te weten dat God de harten kent. Gij kennen des harten, lezen we in Handelingen 1, zo wordt dat God gezegd. Als er een 12e apostel moet worden verkozen. God kent de harten. Nou, had die vraag met het onderwerp te maken? Ja, eigenlijk wel hoor, want die komt nog wel verschillende keren terug, ook bij volgende avonden. Dus ik heb er wat meer tijd aan besteed. Maar, nu deze schriftelijke vraag geweest is, en dat is de enige. Zijn jullie aan de beurt met mondelinge vragen?
De vraag is van mij.
Ongetwijfeld, ongetwijfeld. De vraag is even herhalen, heeft het ook met menselijk karakter te maken? Ja, het is een beetje gevaarlijk terrein, maar ik heb het heel dikwijls gedacht. Ik heb wel eens gedacht, sommige mensen zitten in de verkeerde kerk. Dat zijn mensen die hebben een heel blijmoedig hartje en die hebben meer rationele instelling. Die geloven het wel, alleen in hun kerk weten ze, worden ze niet altijd serieus genomen, maar ze komen er dan toch rond vooruit of ze komen er niet vooruit. Meestal gaan ze na een verloop van tijd weg. Omdat de atmosfeer van onzekerheid en twijfel, van een twijfel die als het ware hoog aangeprezen wordt, dat werkt zo verstikkend dat ze weggaan. En het omgekeerde gebeurt ook. Er zijn ook mensen die zwaarmoediger ingesteld zijn en hele serieuze instelling hebben. En dan in een gemeenschap, of dat nou gereformeerd of evangelisch is, terechtkomen waarvan je hoeft het maar te geloven. En dan zien ze om zich heen zoveel oppervlakkigheid, dat ze bij zichzelf denken, is dat het dan? Dat zijn mensen die soms uit een reformatorische kerk overgaan naar een evangelische beweging. En na een tijdje daar helemaal doodmoe van worden. Van al die oppervlakkige blijheid. En weer teruggaan naar waar ze vandaan kwamen. Omdat daar de preken in elk geval veel degelijker waren. Omdat ze zich meer daarbij thuis voelen. Het is ook niet alleen een kwestie van karakter, het is ook een kwestie van cultuur. Waarin je opgroeit. Een cultuur die je vormt. Als mensen daaruit komen, degenen die onder ons zijn die dat betreft, die moeten dat maar voor zichzelf beamen of tegenspreken. Maar mensen die daaruit komen, houden er altijd iets van over. Ik zit aan een voorbeeld te denken, maar ik kan dat niet meer zo openlijk zeggen. Maar ik heb heel vaak gemerkt dat mensen die veel te betekenen hebben in de Nederlandse kerk, uit de gereformeerde gemeente komen oorspronkelijk. Er zijn twee dingen interessant. Ze hebben daar een hele goede basis gekregen. Maar ze zijn er ook op een bepaald moment weggegaan. Die twee dingen samen. Ze hebben een hele goede basis meegekregen, maar ze konden dat op de duur ook niet uithouden. Het was een te benauwd. Ze hadden een armslag, een wiekslag nodig die ver uitging boven de beperkingen van die kring. Maar het eerste is ook belangrijk. Dus ja, het hangt er vanaf wat cultuur waarin je groot geworden wordt, dat verlies je ook nooit helemaal. Ik kwam van de zomer een mevrouw tegen op een zeer vrolijke evangelische conferentie. Het was de zomerweek van Vrijzijn in Stadskanaal. Nou, dat is een zeer vrolijke bedoeling. En er was een echtpaar, die waren heel kort geleden uit de gereformeerde gemeenten gekomen. En ze voelden zich daar heel erg thuis. Maar ze zei, en dat lijkt maar zo'n klein symptoompje, af en toe mis ik die mooie oude psalmen. En dat kan ik zo goed begrijpen. En als het al te druk wordt in zo'n charismatische gemeente. Ik denk dat ook wel eens een keer, ik was pas geleden in zo'n gemeente. Denk ik, wat leuk. Maar wat heerlijk dat ik er niet elke zondag hoef te doen. Dat ik ook eens in een gemeente ben waar ik wat rustiger kan ademhalen. Dat is cultuur. Ik ben ook gevormd door de cultuur waarin ik groot geworden ben. Ik had straks nog te denken toen ik hier binnenkwam. Het is 58 jaar geleden, voor zover ik weet, misschien al wel langer, dat ik voor het eerst in deze zaal kwam. Nou, er is heel wat veranderd in deze zaal in 58 jaar. Dus als het maar geleidelijk gebeurt, dan groei je wel mee. Maar cultuur is belangrijk, karakter is belangrijk. Maar we gaan het ook hier niet te veel benaderen. Uiteindelijk is het toch beslissend het onderwijs van Gods woord. En dan zie je, het is allebei samen. Eigenlijk zoals de catechismus dat ook mooi zegt, geloof is een zeker weten en een... Kijk eens even, dat zijn degelijk, dat wist jij ook nog wel, hè? Zeker weten en een vast vertrouwen. Dat zeker weten heeft toch met het rationele te maken. Iemand kan zeggen, ik geloof, maar dan zeg je, wat geloof je dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik geloof wel. Nou, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Je moet toch minstens weten wat je gelooft. En als iemand die jarenlang systematische theologie heeft gegeven, vind ik dat ook ontzettend belangrijk. Dat vak is niet bepaald populair. Iedereen zegt veel meer wat hij voelt en wat hij vindt. En dat is veel belangrijker dan al die ouderwetse theologie. Nou, niks ervan. Ik wil nog wel graag vasthouden dat het gaat over hele wezenlijke dingen. En dat zijn er een heleboel waar we toch nog wel graag willen weten hoe het nou precies zit. Dat is het verstandelijk. Maar aan de andere kant, het is een vast vertrouwen. En dat heeft met je hart te maken. Vertrouwen op God. En vertrouwen betekent overgave. Ik vertrouw erop dat God in Christus de duivel in principe overwonnen heeft. Zodat ik nooit bang voor hem hoef te zijn. Het enige waar ik bang voor moet zijn is voor mezelf. Niet voor de duivel. En niet voor wat voor macht in deze wereld dan ook. Dat is het geloofsvertrouwen dat op Golgotha alles goed gemaakt is. En dat is geen rationeel geloof, althans niet uitsluitend. Dat is, ik zeg ook niet van het gevoel, maar ik zeg dat is een zaak van het hart. Geloofsvertrouwen is een zaak van het hart. Een hart dat zichzelf heeft overgegeven aan God. Dus daarom zeg ik, het is iets van allebei. En die twee stromingen zijn in de gereformeerde wereld in Nederland nog steeds behoorlijk gescheiden van elkaar. Dat vind ik jammer. Er is al een stuk verbetering in gekomen, dat moet nog verder gaan. Maar ze horen eigenlijk bij elkaar. Goed, de evangelische wereld weet dat niet zo direct. Dan heb je alleen maar mensen van het eerste soort, lijkt het wel. Hoewel ik daar ook tot een verrassing soms mensen tegenkom. Die al jarenlang in een evangelische beweging zitten, in gemeenten zitten. En die mensen tegen mij vertellen. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo zeker of ik wel behouden ben. Maar dat heeft dan ook vaak weer met, veel met karakter te maken. Nou, goed. Zullen we gaan naar het onderwerp van vanavond? Het heeft er wel mee te maken, maar meer zijdelings. Wie heeft er een vraag over geestelijke strijd? Dit is ook geestelijke strijd trouwens hoor. Ja, gaat u gang. En je hoeft er ook nooit te verachten. Je moet nooit het nest bevuilen waar je vandaan komt. Ja, dat sowieso. Precies. Nee, jij bent, mogen we aannemen, naar beste weten zo gedaan. Maar ik herinner mij, over katholieken gesproken, ik herinner mij de eerste katholiek die ik bewust in mijn leven tegenkwam. Misschien de tweede. Ik kwam uit een zeer beschermd milieu. En ik kwam in Utrecht als student aan. Ik maakte kennis met ichters. Dat waren dan evangelische jongens. Dat was al een hele stap. Ik ging om de avond naar een CSFR. Dat waren de bevindelijk gereformeerden. Allemaal in donkergrijs en of in donkerblauw of in zwart. Allemaal met een stopdas. Geen vrouw te bekennen. Nu lopen ze allemaal in spijkerbroek daar en de helft, meer dan de helft, is vrouw. Ook daar is veel veranderd. Maar ik kwam dus met al die mensen in aanraking. Het was ongelooflijk. Ik was ontzettend leergierig. Ik was ervan overtuigd dat wij het goed hadden. Maar ik vond het ook wel heel boeiend om kennis te nemen van al die anderen. Maar ik moest ook afwassen in de mensa om in mijn eigen onderhoud enigszins te voorzien. Want mijn ouders hadden 6 kinderen, dus ik deed zelf mijn best. En daar werkte ik vaak samen met een jongen van mijn leeftijd, katholiek. En we kregen bij het afwassen diepe gesprekken met elkaar. En hij was de eerste katholiek die ik hoorde zeggen dat hij van de Heer Jezus hield. En dat de Heer Jezus de zin, ik zeg nou met mijn woorden, de zin en het doel en de inhoud van zijn leven was. En ik verbaasde me eigenlijk, want ik was natuurlijk, ja luister, over welke tijd hebben we het, 1962. Ik was natuurlijk gewend om te horen dat die allemaal dwaalden, die waren. Trouwens, eigenlijk had ik geleerd dat de gereformeerden ook allemaal dwaalden, iedereen dwaalde. Maar dit waren mensen die zeiden dat ze de Heer Jezus lief hadden. En dat raakt natuurlijk altijd een teerpuntje in je hart. Daar ben je altijd gevoelig voor. Dus zo heeft de Heer mij geholpen om langzamerhand de hele breedte van de kerk in Nederland te leren kennen. Dat kan ik nu wel zeggen. Ik kom in zo ontzettend veel verschillende gemeenten. Maar we hebben ook hele goede contacten in de katholieke wereld, in de gereformeerde wereld, die van het verstand en die van het gevoel, aan beide kanten. Evangelische wereld. En ik heb het als een grote verrijking ondergaan. Want niemand van ons heeft de waarheid in pacht, de wijsheid in pacht. Er staat in dat Talmud, om die er ook nog even bij te halen, de Joden. Een mooi woord van Rabbi Ben Zoma, die zegt, wie is wijs? Hij die bereid is van iedereen te leren. Zelfs van de, ja, zelfs van die.
Dat is mooi. Maar dat is dan toch die strijd, wat u dus zegt, de ene denkt tussen allen en zo, die denkt zo, die denkt zo, die komt uit die kerk, die komt uit die kerk, maar uiteindelijk gaat het om jezelf.
Ja.
Geloof ik, want u zegt dan op het ene moment ook van de duivel, die gaat inderdaad rond als een priester van de deel. En als ik dat zo bij mezelf invoel, dat hij leuk een non-stop vindt, non-stop, niet dat hij is toevallig bijkomt, dat ik denk, ja, ik moet er daar weer wapenen. Ik moet er non-stop wapenen.
Ja, nou, daar gaan we het de volgende avond nog uitvoerig over hebben. Nog één iets over de allereerste zin die u net uitsprak. Wat zei je? Ja, dit was meer een ontboezeming dan een vraag. Onze broeder vertelde dat hij elke dag non-stop die aanvallen van de vijand ondervindt. En daar hopen wij op 15 januari 2019 DV nader op in te gaan. Maar, dan ben ik even kwijt. Wat was nou het eerste? Oh ja. We moeten natuurlijk ook niet, dat is een beetje het gevaar van onze tijd, zeggen. Oh jongen, al die verschillen doen er helemaal niet meer toe. Hè? Het gaat erom wat we met elkaar gemeenschappelijk hebben. Ja, dat is dan de geloofsbelijdenis van Nicea zo ongeveer. Dat is wel heel erg weinig. Hè? Daarvoor ben ik ook nog te veel theoloog, om dat maar zomaar te laten afnemen dat het er allemaal niet toe doet. Daarom schrijf ik dikke boeken om duidelijk te maken dat ik toch meer denk dat het zus zit dan dat het zo zit. We moeten ook uitkijken. Vroeger benadrukten we enorm de verschillen. En daarmee konden we onszelf rechtvaardigen. Wij doen het anders, wij doen het beter, want wij doen het zus en die anderen doen het zo. Nu benadrukken we, en dat heeft hele positieve kanten, vooral de overeenkomst. Wat ons bindt, het woord van God, de persoon van de Heer Jezus, de Heilige Geest, et cetera, et cetera. We hebben verschillende meningen over allerlei dingen, zoals de doop en over het duizendjarig rijk en over de plaats van de vrouw en over de geestenschade. Maar zeggen we, dat is allemaal minder belangrijk. En het gaat om wat we gemeenschappelijk hebben. Ja, maar ik wil toch nog wel een pittig debat hebben over die geestenschade. Ik wil toch nog wel een pittig debat hebben over de plaats van Israël en over het duizendjarig rijk. En nog een pittig debat over Adam bijvoorbeeld, et cetera, et cetera. Dus we moeten ook uitkijken dat we niet aan de andere kant gaan, dat het allemaal niet meer toe doet. Want dat is de dood voor de theologie en dat is ook de dood voor het christendom. Want dan geloven we allemaal straks wel, maar we weten niet meer wat we geloven. Je kunt het niet meer onder woorden brengen. En dat is onzin. Als iemand zegt, ja, ik ga binnenkort trouwen, hoort een meisje dan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het eigenlijk nog nooit aan dat gevraagd. En waar woont ze? Ja, dat weet ik ook niet precies. En wat voor karakter heeft ze? Ja, zeg, dat weet ik allemaal niet zo precies. Hoor. Maar ze is heel lief. Dan denk ik er ook, daar is een steekje aan los. Als je werkelijk van die vrouw houdt, dan wil je toch ook een heleboel van haar te weten komen. Alles wat haar aangaat, dat is dan boeiend voor jou. Als je een brief krijgt, zeg je, ja, ik weet toch wat erin staat, zelfs een beetje hetzelfde, dus ik open hem niet eens. Wat ben je nou voor een vent? En zo is het ook met de Bijbel. De Bijbel is een open brief van God. En alles wat erin staat, het is verschrikkelijk belangrijk. We zijn veel soepeler naar elkaar in het aanvaarden dat er verschillen van meningen zijn. We verketteren elkaar niet. Maar we moeten ook uitkijken dat al die dingen er niet meer toe doen, dat het niet meer belangrijk is. Want inderdaad, de duivel had vroeger succes, om de duivel toch ook weer even bij te halen, net zoals u dat doet, had vroeger succes door al die diepe kloven die er tussen al die denominaties bestonden. 15 soorten reformatorisch en nog eens 150 soorten evangelisch. En al die kloven die diepte hij uit, want daardoor wist hij dat hij ze allemaal apart hield. En dat hij ze daardoor ook machteloos maakte. Nu we allemaal naar elkaar toegroeien zijn, doet hij het omgekeerd. Hij zal al die dingen doen naar die toe. Alleen die paar dingen waar jullie allemaal samen hetzelfde over denken, en die zijn ook wel heel belangrijk, die doen het toe. De rest doet er niet meer toe. Wat gebeurt er? De laatste tientallen jaren steeds minder theologiestudenten, want ach, al die dingen doen er niet meer toe. Steeds moeilijker om priesters te vinden, om predikanten te vinden, want al die dingen doen er toch niet meer toe. Als je hart nog op de goede plek zit, zo is het ook weer niet. En zij krijgt ons altijd te pakken. Op de ene of op de andere manier. Nou, een heel andere vraag. Wie? In diepe stilte. Annemarie. Van die vijfde kolonnen? Vijfde kolonnen. Ja, oké. Okay. Moet je heel voorzichtig zijn, Annemarie. Romeinen 6 vers 6. Staat er dat het lichaam dood is of staat er dat het vlees dood is? Ik zal het je vertellen. Het vlees is niet dood. Dat wordt ook nooit gezegd. Het oordeel is over het vlees voltrokken. Maar de vlees in de Romeinenbrief in de betekenis van de zondige natuur, die is nog steeds aanwezig. Wat Paulus daar zegt is, wat ik straks al citeerde, het lichaam van de zonde is er niet gedaan. Dat wil niet zeggen, ons lichaam is er niet gedaan. We staan nog steeds met ons lichaam hier bij elkaar. Maar wat het betekent zoveel als de hele apparatuur, de machinerie van de zonde is gebroken. We zijn niet langer meer in de macht van de zonde. Maar de zonde is er nog wel. Hij kan nog wel de kop opsteken. En dat is ook een mooie beeldspraak. Dat een bepaalde macht gebroken kan zijn. Hij is niet meer de baas, hij heeft geen heerschappij meer. Maar je kunt wel, daar gaan we de volgende keer, over hebben. Jij hoeft maar te wachten tot 9 oktober. In tegenstelling tot die persoon die tot 15 januari moest wachten. Want dan gaan we het hebben over die strijd tegen het vlees. Het vlees is niet dood. Ik ben dood voor het vlees. Ik ben dood voor de zonde. Dat is een heel andere gedachte. En die zonde, die macht van de zonde is in principe gebroken. Maar die zonde kan, als ik hem dat toesta, toch nog opspelen. Het kan zijn dat een bepaalde ziekte door antibiotica gebroken is. De bacteriën zijn uitgeschakeld, maar er zitten er altijd nog wel een paar. En als je niet oppast, dan gaan die zich toch weer vermenigvuldigen. Dus de macht van die bacteriën is wel gebroken, maar je moet toch steeds goed in de gaten houden of ze niet weer opspelen. Want je raakt ze nooit helemaal kwijt. Nou, dat was een klein voorschotje op volgende keer. Kun je het uithouden, denk je, dat 9 oktober... Als we er dieper op ingaan. Want het is wel een paar belangrijk punt. Vooral ook die tekst goed te citeren. Want daar hangt al veel van af. Maar daar gaan we de volgende keer verder over hebben. Wie dan meer?
Ik heb een vraag.
Dat is mijn naamgenoot.
In de
ja.
Ah.
Oh, u gelooft niet alles. Nou, dat is heel goed. Hou er zo, zou ik zeggen. Ik geloof ook niet alles. De vraag is, 1 Korinthe 13 over de liefde. Daar staat onder andere van de liefde. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, et cetera. En onze vraagsteller zegt, ik begrijp dat niet, want ik geloof helemaal niet alles. Nou, u kunt rustig van mij aannemen dat wat u daarmee bedoelt, dat Paulus dat ook bedoelt. Paulus geloofde ook niet alles. Ik kwam ooit in mijn jeugd een meneer tegen die zei, ik geloof alles wat er in de Bijbel staat, zei hij. Hoe gek het ook klinkt. Als er staat dat de walvis Jona heeft ingeslikt, dan geloof ik dat. En als er had gestaan dat Jona die walvis ingeslikt had, dan had ik het ook geloofd. Wat maakte nogal indruk op mij. Ik dacht, wat een fantastisch geloof van die man. Maar later dacht ik, zou God nou blij zijn met dat geloof? Heere God, maakt niet uit hoe gek het ook is, wat u ook maar zegt. Ja, dat is nou weer dat rationele element. God vraagt niet van ons om gekke dingen te geloven. Om een simpel voorbeeld te geven, de Ark van Noach was een buitengewoon zeewaardig schip. Niet zozeer om snel mee te varen, maar dat hoefde ook niet, dat hoefde alleen maar goed te kunnen drijven. Maar de Ark in het Babylonische zondvloedverhaal was kubusvormig. Nou, ik weet niet, je hoeft niet veel verstand te hebben van vaarttechniek om te weten dat zo'n kubus alle kanten uitdobbert en op zijn kop gaat staan en al die beesten zeggen, aan het eind heb je groentesoep met heel veel vlees erin. Het is totaal onzeerwaar, totaal ongeloofwaardig. En we lezen het van Mozes dat hij was opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren. Nou, die Egyptenaren op het punt van geneeskunde hadden zo ontzettend veel absurde regeltjes. Zoals tot in de 19e eeuw de kruidendokters op het platteland ook hadden trouwens. Maar niets daarvan kom je in de wet van Mozes tegen. Integendeel, wij zijn heel verbaasd over de kwaliteit van de regels die hij daar geeft. Maar hij werd ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Het kwam van boven. Als het gaat over hygiëne of wat dan ook, is fenomenaal. Met andere woorden, hij had wel alles op school gehoord en les in gekregen. Maar hij geloofde niet alles. Hij geloofde alleen het goede. Maar wat Paulus bedoelt, denk ik, in 1 Korinthe 13 is dat het geloof, dat de liefde open staat voor die ander. Bereid is zichzelf in vertrouwen aan die ander over te geven. Niet goed gelovig als een slechte eigenschap, maar wel iemand die vertrouwen heeft in de medemens. Net ook mensen die bij voorkeur alles wat je zegt in twijfel trekken. Die zitten vol wantrouwen. Dat heeft ook vaak weer of met karakter of met opvoeding of met allebei te maken. Maar de liefde gaat uit van het positieve. Ik heb mijn vrouw wel eens op onwaarheden betrapt, maar dat kon ze niet helpen. Maar nog nooit op een leugen. Ik zou ook diep teleurgesteld zijn natuurlijk. Je kunt de zuster zeggen, ik geloof alles wat mijn vrouw zegt. Met als kanttekening dat ik ervan uitga dat ze ook maar een mens is en dat ze zich wel kan vergissen. En dat gebeurt ook wel eens een keer. Maar principieel zeg ik, vanwege de liefde die ik voor haar heb, vertrouw ik haar voor 200%. En, ja, dank u wel meneer, dat is heel belangrijk is wat ik zeg. Maar dat is wat Paulus bedoelt. En is ook altijd vol hoop. Niet teleurgesteld, niet terneergeslagen, gedesillusioneerd. Vandaar dat erachter staat, hoopt alle dingen. Hetzelfde, we hopen alle dingen, wat is het nou? Nee, waar het om gaat, dit is iemand vol geloofsvertrouwen jegens anderen en vol hoop op betere tijden. Iemand die zich niet makkelijk uit het veld laat slaan. Nou, nog één vraag om het af te leren. Jullie willen naar huis. Jolanda legt demonstratief de Bijbel neer. Goed, dan doen we dat. Ik hoop jullie op 9 oktober terug te zien. Vooral Annemarie hoop ik dan natuurlijk te zien. Maar dat gaat heel speciaal over haar vraag. En over een heleboel andere vragen die voor ons zouden kunnen leven. Laten we deze avond afsluiten met gebed. Dank u wel, trouwe God, onze Vader. In de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar. Overwinnaar over dood en graf, overwinnaar over de macht van de zonde, over de macht van Satan. En in hem, door hem, zijn ook wij meer dan overwinnaars. Dank u dat we daar in deze eerste avond van deze serie het begin mee mochten maken om daarover na te denken. En die bezinning mag doorgaan als u het ons nog vergunt in volgende avonden. Als we de verschillende aspecten van de strijd willen overdenken. Maar ik denk vooral aan het laatste wat we overdachten. De liefde is vol geloofsvertrouwen. Jegens u en jegens mensen die we lief hebben. En vol hoop. Want de strijd duurt nu al 2000 jaar. Dat is nog wel even wat anders dan die 40 jaar van Israël in de woestijn. 2000 jaar. Ook voor Israël, dat al zo lang uitziet naar de komst van de Messias. En ook voor ons, die zo lang al uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. En inderdaad, we zeggen het soms tegen elkaar, Heere, hoe lang nog? Zoals een oud lied zegt, het is mij in deze woestijn soms bang. Heere, geef ons daarom moed en krachten in de strijd. Welke de tegenstander ook mogen zijn. Geef ons altijd het geloofsvertrouwen dat we elke tegenstander mogen tegemoet treden en mogen begroeten als een overwonnen vijand. Want u hebt op die dag de grondslag gelegd voor de definitieve overwinning die eens zichtbaar zal worden in deze werkelijkheid. En we danken u dat we daarbij betrokken mogen zijn. Ik bid u voor elk mens in deze zaal, ook voor degenen die al weggegaan zijn. Heer, wees met ons allen. Wees ons nabij met uw kracht. U bent onze voorbidder, onze voorspraak in de hemel. En de Heilige Geest is op aarde. En de Vader heeft ons lief. De drie ene God staat aan onze kant. Wat zal ons dan nog kunnen bedreigen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Help ons om in dat geloof voorwaarts te gaan. Help ons en zegen ons in de tijd die voor ons ligt. En wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid, als u het ons nog vergunt, bij elkaar brengen. Wij danken u, we loven u en prijzen u voor alles wat u ons hebt geschonken en nog gaat schenken. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Lieve mensen, tot over 4 weken. Deo volente.